En zo is door Drenthe reist op zoek naar de mooiste en de meest historische erfels. Ja, dan kun je natuurlijk niet om Anlo, hè. En dat willen wij ook helemaal niet. En daarom sta ik vandaag in de prachtige Magnuskerk midden in Anlo. Ik sta hier niet alleen, want naast mij staat Wim van der Laar, een van de vaste organisten hier in deze kerk. En Wim, deze kerk staat bekend als de oudste kerk van Drenthe, misschien wel van heel Noord-Nederland. Heeft ook het oudste orgel van Drenthe?
Is mij niet bekend. Ik weet niet de bouwtijden van de andere orgels.
Maar hoe oud is dit orgel?
Dit orgel is geplaatst in 1718. Het is waarschijnlijk stond het kant en klaar in de werkplaats van Snitger. Dus zeg maar 1717. Is door zijn leerlingen hier geplaatst, Garros en Radeker. En de invloed van die leerlingen van Snitger is zo groot dat we eigenlijk niet van een Snitgerorgel moeten spreken, maar van een Garros-Radeker-orgel.
Ja, dus Garros en Radeker, die hebben hem gebouwd. En Snitger was zeg maar de leermeester.
Ja, en die was al op hoge leeftijd. Dus in hoeverre die zelf nog actief was betrokken bij de bouw van orgels, dat is niet bekend. En het is wel zeker dat zijn leerlingen dit orgel hier hebben geplaatst, gezien de afwijkende maten die Snitger nooit gebruikt heeft. Kunnen we uitgaan dat het door zijn leerlingen hier geplaatst en gebouwd is.
Dat is dus al schat mooi dat dat 300 jaar leren is. En nou dan zo is met beiden een boom kijkt naar het orgel. Hij is van onder iets smaller als boom in. Hij heeft 3 torens. In de loop der eeuwen is er, Wim, neem ik aan, wel heel wat aan veranderd, of niet?
Nou, ik denk aan de buitenkant niet. Aan de binnenkant wel. En de restauratie van de laatste jaren was ook. Het streven was om de oorspronkelijke klank en situatie weer te reconstrueren. Dat is natuurlijk altijd moeilijk. Maar dat heeft te maken met dat orgels uit die tijd, 1718, die hadden een bepaald karakter. En de opvattingen en de smaak, die veranderden met de generaties natuurlijk. En als we als voorbeeld nemen, 150 jaar geleden, had men een voorkeur voor orgels met een hele warme orgelklank. En een soort afkeer van hele felle, scherpe registers. En die werden of gewoon verwijderd, of gewoon herintoneerd. Dat wil zeggen dat de scherpte wat eraf werd gehaald, waardoor er wat mildere orgelklank ontstond. Dat was ook bij dit orgel zo toen ik hier kwam in 82. Toen waren een aantal registers gewoon verdwenen. En dat waren nou precies die registers die ik net noemde, namelijk de sesquialter en de scherp. Die hele scherpe registers, die had men gewoon verwijderd, omdat men geen behoefte had aan die heldere orgelklank. En dat is dus nu allemaal weer gereconstrueerd.
Dat zit er nou allemaal weer in?
Dat zit allemaal weer in, ja.
Maar dat komt natuurlijk ook omdat het orgel toen het als een soort barokorgel gebouwd is, neem ik aan. Ja. Dat is het dus eigenlijk weer.
Ja.
En die stemming dan, want toen hadden ze ook een hele aparte stemming, geen gelijkzwevende stemming. Is dat ook weer teruggebracht?
Ja, dat is ook weer teruggebracht. Daar is wel een discussie over geweest, want zo'n stemming heeft voor- en nadelen. En het voordeel is dat in bepaalde toonsoorten het orgel gewoon zuiverder klinkt, waardoor het in andere toonsoorten niet te gebruiken is.
Ja, dat zal veel mensen wat lastig te begrijpen.
Ja, dat is een beetje lastig, maar je zou kunnen zeggen dat op een piano kun je best een melodie alleen maar op zwarte toetsen spelen, dat klinkt prima. Maar als je het op dit orgel doet, dan klinkt het heel erg vals.
En terwijl
dat kunnen we misschien straks even demonstreren. Op het
ja, orgel. Precies, dat willen we natuurlijk wel graag weer. Ik stel dan ook voor dat we erin naartoe loopt, want we staan hier nou nog midden in die fraaie Magnuskerk. Gedeeltelijk is ze gevuld met stoelen en gedeeltelijk met banken. Dat varieert heel mooi, een plafuizen vloer. We moeten onder het orgel moeten we nou deur, Wim, neem ik aan, en dan moet linksaf de trap op. We hebben weer zo'n mooi rond Iekenholten deur. Moet een klein holten trapje naar boven. We komen dan op de orgelzolder, stort een stuk of wat stoelen. En we lopen dan even naar de speeltafel. Het is een prachtig instrument. Hoeveel registers hebben we zo gauw weer? Middags zo?
26. Verdeeld over hoofdwerk, borstwerk en pedaal.
En er zit nou een vrij pedaal op, hè? Dat heeft te maken met de laatste restauratie, meen ik.
Ja, dat klopt. We hebben heel veel actie gevoerd. En het was mogelijk om een 4 stemmen achter het pedaal te zetten. En dat is zo gedaan, want het is een uitbreiding die oorspronkelijk niet in het concept zat. Nou is het zo gedaan als men in latere generaties zegt van nee, we willen het orgel toch weer helemaal terugbrengen naar de toestand van 1718 en daarmee moet het pedaal weg, dan kan het weer weggehaald worden zonder dat het karakter van het orgel aangetast wordt.
En ik heb ook begrepen, dat is op een hele mooie manier gebeurd, je kunt piepen adopteren niet voor het pedaal.
Dat is een onderdeel van de actie geweest om het financieel haalbaar te maken, dat het pedaal erachter komt.
Ja, en ik heb begrepen, je kunt dan een piep voor 900 gulden of zo toen het heet. Ja. En dan wil je naam er ook ingraveerd.
Ja,
en op die manier is dat mogelijk gemaakt.
Ja, dat klopt. Ja.
Nou willen wij wel even van je horen hoe dat nou zit met die stemming.
Ik kan het beste even laten horen door 3 toetsen in te drukken. Dan neem ik 3 witte toetsen. En dit klinkt heel erg zuiver. Nou neem ik 3 zwarte toetsen die er vlakbij liggen. En dit is heel vals. En op een piano is dat verschil weggestemd, waardoor alle akkoorden gewoon heel zuiver klinken. Maar bij dit orgel heeft men gekozen voor dat de witte toetsen zuiverder klinken, ten koste van een aantal sprongen in de zwarte toetsen.
Dus op piano word je eigenlijk bij alle toon een klein beetje bedonderd?
Ja, dat is een, zeg maar, een hele tolerante stemming, waarbij alles een heel klein beetje vals is, maar dat wij niet als zodanig horen. Dus dat accepteren we als zuiver.
Wim, hoe kun je nou een instrument die juist bijna 300 jaar oud is, die juist, je zegt ook, bijna helemaal reconstrueerd is, kun je dan nog spreken van Garrels Radekerorgel?
Nou, het is beter om te zeggen, dit is een Garrels Radeker van Ekenorgel. Want Van Eken heeft de laatste restauratie uitgevoerd en door de brand die we hebben gehad, is zijn stempel heel nadrukkelijk in het orgel aanwezig.
Mm-hmm. Ja, ja. Goed. Wim, we willen wel graag in van je weten, wat vind je zelf een mooi register? Wat vind je de mooiste klank? Wat heb je eigen voorkeur?
Dat is heel moeilijk te zeggen, want dat hangt af wat voor stuk je speelt. Ja. Iedere register die dit orgel heeft, iedere klankkleur staat voor een bepaald karakter en past u bij een bepaald muziekstuk. En nou, ik zou bijvoorbeeld de prestant 8, dat zijn altijd de pijpen die in het front staan. Als je naar het orgel kijkt, dan zie je de prestant en die klinkt als volgt. Ditzelfde melodietje kan ik ook in een hele andere klank doen. En dan neem ik een fluit 8. Maar zou ik het helderder willen hebben, dan doe ik een octaaf 2 erbij. En zo kan ik heel veel combinaties maken, want met 26 registers kun je het eigenlijk eindeloos combineren. Dan doe ik nog één hele afwijkende klank, en dat is met de trompet 8. Ja, en zo, ik zei het er net al, zo kun je eindeloos combineren. Dit waren steeds enkelvoudig registers, maar je kunt ook 26 registers gelijk doen.
En toch proef je een beetje het barokke karakter van dit instrument op deze manier.
Ja, zeker. Het streven naar helderheid zit in deze klank. Zit in de klank van dit orgel.
Ik vind het een prachtig instrument, Wim. Ik ben tenslotte nog even nieuwsgierig, want we kunnen hier nog uren over deur praten, maar dat is ook weer niet de bedoeling. Hoe dit orgel klinkt, er wat op spul, zeg maar, waar er ook geschikt voor is. Wat gooi je voor ons spul?
Een preludium van Johann Sebastian Bach.
Wim van der Laar op het prachtige Garrels Radeker van Ekenorgel intussen dus, in de Magnuskerk van Amlo. organist Wim van der Laar op het prachtige orgel in de Magnuskerk in Anlo.